Ik heb hier een tekening, ik weet niet of je het goed kunt zien, hè? Maar dan zeg ik een kindertekening. Hè? Vind je dat mooi? Hè? Ja, dat is van kindjes. Hè? Ja. Alhoewel, soms in kunstgalerijen. Ik weet niet altijd of dat... Maar dat is hier inderdaad duidelijk een kindertekening. En als die kindertekening door uw kinderen, of in mijn geval, moet ik al spreken van kleinkinderen, hè, gemaakt is, ja, dan hang je die uit. Dan vindt dat op en top. Hè. Wel, eigenlijk, ik wilde deze preek ook beginnen daaromtrent met die tekening. Omdat dit een beetje het beeld geeft als wij ons inzetten voor God, hè, als wij in zijn dienst treden om ook die evangelieverkondiging te doen, dan is dat een beetje zoals een cadeautje dat we geven aan onze vader, hè, en een kindertekening. Hè. Loopt dat perfect en zo, loopt dat goed, maar absoluut niet. Hè. Maar voor God is het alles. Hè. Dus hij apprecieert dat enorm. En ik wil dus inderdaad vandaag wat zeggen over evangelieverkondiging. Hè. Want we hebben een opdracht gekregen en mijn vraag is een beetje vandaag, ik weet niet of je het kunt zien, wacht, heb ik het dat aangezet? Ja, on. Oep, ja. Wat is jouw aandeel in evangelieverkondiging? Hè? Een zwaar onderwerp zou je kunnen denken, maar het is dan maar de vraag van, oké, moet iedereen evangeliseren? Hè? Voilà, moet iedereen evangeliseren? Moet iedereen het evangelie doorgeven? Ziet daarin, met een Bijbel op zijn hoofd slaan. Hè. Ik moet toegeven dat ik dat in het begin ook wel een beetje gedaan heb bij bepaalde mensen. Hè. Ik was zo overtuigd en ik zei, allee, iedereen moet dat toch verstaan, dat is zo simpel als bonjour. Hè. En, dus ik ben in mijn studententijd tot geloof gekomen en voor mij was dat zo plots zo duidelijk. Hè. En ik dacht, maar iedereen moet dat horen, hè. Mijn ouders, mijn medestudenten. En ik ging van kot tot kot en ze moesten dat weten. Hé. En als ze gezegd hadden van, ja, Ivan, kan ik eraf komen? Maar ze kwamen niet, ik ging er naartoe. Hé. En dan heel de avond, hé, ik kon er geen spaaltassen krijgen. En ik dacht, nu hebben ze het gehoord, hé. Zo belangrijk. Maar dat was natuurlijk een verkeerde manier van aanpak. Hé. Want mijn Frank was gevallen, maar dat wil niet zeggen dat iedereen zijn Frank zomaar direct valt. Van mij was die ook niet direct gevallen. Ik had ook meer dan 20 jaar nodig gehad eer dat in een Frank gevallen was. Hé. Goed, maar mijn vraag is natuurlijk van, moet iedereen evangeliseren? Wat denk je? Ja? Ja? Ja. Kijk, we gaan eventjes een tekst nemen uit Matteüs hoofdstuk 28, vers 19. Matteüs hoofdstuk 28... Matteüs hoofdstuk 28, vanaf vers 19, het zendingsbevel. Heel goed herkend door iedereen. Daar staat er, gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dus de zendingsopdracht is inderdaad als volgt, hé, dat staat daar. Dus je moet, gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geesten en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dus in de, hier gaat het over het maken van mensen tot volgelingen van Jezus. Hè. Niet tot volgelingen van een of andere kerk of zoiets. Hè, want onze kerk is ook niet zaligmakend. Het is Jezus die zaligmakend is. Hè. En het stopt daar niet bij. Als mensen tot geloof komen, is het echt de bedoeling niet alleen dat ze Jezus als redder aanvaarden, maar ook dat ze hem op de troon laten zitten van hun leven. Hè, dat ze hem gaan volgen. Hè. Dan pas eindigt onze opdracht. Hè. Dus en die opdracht duurt dus altijd maar verder. Dus nog een keer. Moet iedereen dus evangeliseren? Hè? In die zin wel. Hè? Dus we hebben allemaal deel aan die zendingsopdracht. Maar Ik ga een tekstje voorlezen van Christian Swartz, die schrijft over een Campus Crusade for Christ. En de leider daarvan, of de vroegere leider, die is gekend als Bill Bright. En Bill Bright heeft onder andere die vier geestelijke wetten, dat misschien zelf nog gebruikt, die kleine boekjes of de weg terug. Dat is niet meer een omloop, denk ik, maar heeft hij nog gemaakt. En dat was een echte evangelist. En ik lees even voor wat in Bill Bright allemaal deed. Wat Bill Bright in zijn boeken leert, brengt hij ook zelf in praktijk. Als hij in een vliegtuig stapt om naar een of andere christelijke conferentie te vliegen, dan is het geen uitzondering als hij, terwijl het vliegtuig nou op de startbaan staat, al met zijn buurman in gesprek is over het geloof. Nog voor het lampje gordels vastmaken aan is, gaan in de rij van Bill Bright twee hoofden voorover voor een gebed van overgave, namelijk die van Bill Bright en zijn linkerbuurman. En zodra de hoofden weer omhoog gaan, wendt Bright zich naar zijn rechterbuurman. Dit is allerminst een van die sterke verhalen die alleen maar vanaf kansels te horen en steeds mooier gemaakt worden, zo gaat dat vaak. Nee, Bill Bright maakt het werkelijk zo mee. Twee van mijn vrienden hebben hem in soortgelijke situaties meerdere malen meegemaakt en wat ze daarover vertellen is werkelijk adembenemend. Als Bright op een of ander congres uitgenodigd is, vertelt hij zulke verhalen, het ene na het andere, en zijn stuk voor stuk historisch, waar gebeurt. We hebben alle reden ons over deze bijzondere evangelisatiehaven van Bill Bright te verheugen. Hij dient daarmee het hele lichaam van Christus. Maar nu komt het punt waar het mij eigenlijk om gaat, zeg je tegen Bill Bright, God heeft jou een bijzondere evangelisatiehaven gegeven, dan antwoordt hij nee, dat is niet een speciale haven, dat kan ieder christen als hij God maar gehoorzaam is. Ga je daarmee akkoord? Straf, hè? Allee, wij zijn overlangs ook naar Zuid-Afrika geweest, hè, om onze zoon te bezoeken, onder andere. En ik kan me niet voorstellen, ja, je hebt daar inderdaad, dat zijn enorme vliegtuigen, dat je zo, ja, je zit met drie op een rij, dat je dus naar de andere kant gaat en dat ik al direct een gesprek aanga en tegen dat, ja, dat we getaxied zijn, dat duurt soms een keer een eentje, en omhoog gaan, dat mijn buur al zegt, ja, ik ga Jezus aannemen. Nee. Ik heb dat eigenlijk persoonlijk nog nooit meegemaakt. Ik heb ook nog nooit gedaan zelfs, om zo rap iemand aan te spreken. Maar de vraag is natuurlijk van, ga je daarmee akkoord? Moet iedereen het evangelie verkondigen zoals hij doet? Wat denk je? Je durft niet zeggen, maar kijk, moet iedereen evangeliseren? Als het gaat, heeft iedereen dus deel aan de opdracht om het evangelie door te geven? Dan zeg ik ja. Hè? Ja, heel zeker. Maar moet iedereen, zoals die evangelist, het evangelie brengen of zo? Dan zeg ik nee. Hè? Nee. Want heb te zien, die zendingsopdracht is heel uitgebreid, hè? Die gaat ook over onderwijs, over mensen uitnodigen, over al van die dingen meer. Het is zelfs zo dat bijvoorbeeld Swart, die maakt een onderscheid tussen de evangelisten. Je ziet dat hier, dat is iemand die overal, zoals die in Bill Bright, gewoon kan praten over dat evangelie. Ieder moment is een uitdaging bij wijze van spreken. Ik ken ook zulke mensen, dat is ongelooflijk, maar best zo, hè. En Christian Swartz die zegt bijvoorbeeld dat ongeveer 10% van de gemeente, ik weet niet of dat juist is, dat ze de haven hebben van evangelisatie. Zijn er van jullie die denken dat ze de haven van evangelisatie hebben? Ja, Achille, ja. En ik denk ook je vrouw. Ja, dat is zo. Maar 10%, dus zijn er nog meer. Dus we gaan een keer moeten kijken of er nog mensen zijn die dat hebben. Nee, ik ga dat niet doen, natuurlijk. Maar wat is er typisch aan die evangelisten? Wel, we gaan eventjes naar 2 Timotheus hoofdstuk 4. 2 Timotheus hoofdstuk 4. En daar heb je Paulus aan het woord, die spreekt hier tegen Timotheus. En Timotheus was dus blijkbaar zo'n evangelist. En hij zegt In 2 Timotheus hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wie de straf bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt de tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, en dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw diensten vol. Dus de evangelist wel, alstublieft, wat moet hij doen? Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen. En gelegen of ongelegen, wij vallen dat heel vaak aan van ongelegen voor degene die moet luisteren. Zo, Ik weet bijvoorbeeld de getuigen van Jehovah's gebruiken soms in de tekst om dan zo rond de middag, als uw patatten opstaan, binnen te komen en ze zeggen dat is ongelegen. Nee, het is ongelegen voor degene die het brengt. Ik ben al heel vaak meegemaakt zo dat ik zeg, heer, alstublieft vandaag niet. Ik heb daar geen goesting voor. En dat er toch, erop aankomt dat ze bijna eruit sluren. Dat ik zeg, ik ga er toch moeten over babbelen. En dat maakt natuurlijk blij dat ik het doe. Maar dat is ongelegen. Dus alstublieft, als er mensen zijn die haven van evangelisatie, op welk vlak dan ook. Heb mensen die heel goed zijn in persoonlijke gesprekken. Heb ook mensen die goed zijn om voor een groep te spreken. Alstublieft, zoek in de gemeente wat je allemaal kunt doen op vlak van het evangelie verkondigen, echt waar. Maar gebruik die gaven, heb ze gekregen, en dat is prachtig, zalig om te doen. Is het waar, Asiel? Dat is geen druk, dat is gewoon een plezier. Ik ga bijvoorbeeld naar de gevangenis toe, en bij mij heeft dat meetje die haven weer aangewakkerd. Die mensen staan daar zo open voor. Ze hebben alles al geprobeerd, niks lukt. Dus ze kunnen direct to the point gaan, en zeggen, oké, waarom zit je hier? En ze weten waarom dat ze daar zitten. De meeste toch, tenzij dat ze onschuldig zijn, zoals Dean Johnson. Maar voor de rest, de meeste weten waarom dat ze daar zitten en dat ze alles geprobeerd hebben, dat ze geen doel meer hebben in hun leven en zo. Dus je kunt en echt ook dat aanreiken, dat is formidabel. En het is ook formidabel in de gevangenis dat je niet rond de pot moet draaien. Zo'n beetje buiten de gevangenis moet je zo een beetje voorzichtig zijn, want mensen zijn daar niet te open voor. Maar daar staan ze wel open, want ze hebben veel tijd gehad om te overdenken. Om daarmee bezig te zijn. En mij heeft dat weer een beetje zo een zoen gegeven van, allee jongens, ze hebben dat nodig, maar buiten de gevangenis hebben de mensen dat ook nodig. En dus, je hebt daarin 2 categorieën, echt waar. Of je hebt er zeer wel meer, maar mensen die meer individueel gericht zijn, zoals in de gevangenis van Oudenaarde. En bijvoorbeeld, je kent ze allemaal, Christine Bordon, of de vrouw van Peter. Dat is een echt, die maakt direct contacten met iedereen en ongelooflijk dat ze dat doet. Als we zeggen van, het zou goed zijn, moesten we de groepen nog een beetje kunnen uitbrengen voor de bijbelstudie en zo. Geen probleem, ze gaat een aantal salen na en mensen komen af. Ongelooflijk, wat ze kan doen. We hadden vroeger ook in onze gemeente, Antoon, Biesbroek misschien al gekend door jullie, die is ondertussen al bij de Heer. Die ging tegen een paspop in die etalage die van jullie bij wijze van spreken brengen. Die was zo enthousiast en die gebruikte zo zijn kunnen dat hij gekregen had. Ongelooflijk. Maar wat de evangelisten hebben nog een andere taak. Dus ik heb al die tekst hier. Wacht even. Voilà. Wat is er typisch voor evangelisten? Wel, in de eerste plaats, dat is het evangelie brengen. Dat hebben we net gelezen. Maar er is nog iets wat de evangelisten in de gemeente, of degene die haven gekregen hebben, zou moeten doen. We gaan eventjes naar Efeze. Eventjes terugkeren naar Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, vers 11 tot 13. Daar zegt Paulus, en hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dus een tweede zaak dat iemand die de haven van die een evangelist is, die moet de gemeente toerusten. Ze zijn een beetje de motor zo op dat vlak. Van een beetje aanvuren en zo. En tonen van, misschien kunnen we dat doen en dat een keer doen. Of als mensen zeggen, ja, hoe doe je dat en zo. Wel, zij hebben de taak om de gemeente ook toe te rusten. Dus niet alleen dat. Maar dus twee problemen daarbij zijn dus onder andere. Het eerste probleem is dus hier het probleem van havenprojectie. Iemand die een echte evangelist is, die verstaat dus niet dat die andere mensen daar kunnen bij stilzitten. En zeggen, allee, hoe is dat toch mogelijk? Waarom schieten zij niet in gang en zo? Maar dat is hetzelfde met anderen. Dus ik heb mensen die de haven hebben van gastvrijheid, die dus ongelooflijk zijn om mensen op te vangen en zich thuis te voelen en zo. En die vinden het raar dat hij daar zelf moeite zou mee hebben. Dat ze zeggen, allee, moet je dat voor zoveel organiseren? Dat is helemaal niet nodig. De haven zelfs. Dat is hetzelfde voor mensen die de haven van vrijgevigheid hebben. Die vinden dat wij allemaal veel te krenterig zijn eigenlijk, met onze heften. Dat is zo. Of de haven van geloof. Die zeggen, allee jongens, wees toch niet zo klein gelovig. Wel, je ziet, dus, ze noemen dat havenprojectie. En dat is heel belangrijk, want als we aan havenprojectie doen, gaan we zoals in een bielbreid, gaan we mensen schuldgevoelens geven als ze bijna die evangelie niet brengen, zo, zoals hij doet. En dat is compleet verkeerd. Dit moeten we echt niet doen. Het is zoals Zwart zegt, het idee dat ieder christen op dezelfde wijze in de evangelisatie bezig kan en moet zijn als degene die door God op dit gebied beheftigd zijn, heeft naar mijn overtuiging meer schade aangericht dan menig ander vele goddeloze dwaalleer. Straf, wat dat hij zegt. Dus alstublieft, mensen die de haven hebben van evangelisatie, doe het, gebruik ze. Probeer ook de gemeente, de heiligen aan te vuren en dienstbaar te maken. Maar ja, wat moeten dan die niet-evangelisten doen? Wat moeten zij dan doen? Wel, ook zij kunnen heel wat zaken doen. Dus volgens Zwart zou dat 90% zijn, dat is een groot deel van de gemeente. Ik weet niet of dat die cijfers kloppen, hoor. Ik kan mij daar ook niet mee bezig houden. Maar wat kunnen ze doen? Wel heel veel. Ze kunnen hun huis openstellen, ze kunnen mensen uitnodigen, ze kunnen mensen bedienen. Ik ken zelfs mensen die dus praktisch gaan helpen uit onze gemeente naar andere mensen, dus niet-christenen. En die daardoor ook zo'n groot getuigenis zijn dat zij kunnen rekenen op hen. Zelfs al vragen zij daar niks voor terug, zelfs al ongelooflijk. En zo ontstaan er gesprekken of ook interesse. Bijvoorbeeld, mijn vrouw is absoluut geen evangelist. En toch op haar werk weten ze allemaal dat ze christen is. Door haar manier van doen en zo. En nu en dan zo zijn er mensen die zeggen, ja, kom, waarom doe je dat? En waarom gebeurt dat en zo? Dus ze sleunt er bij haar ook soms bijna uit. Maar zij is dus heel goed ook in het gastvrij ontvangen van mensen en zo. En het bemoedigen en bidden ook. Dus je kunt van alles doen, echt waar. Dus en die aaneenschakeling is heel duidelijk nodig. Ik werd een keer uitgenodigd voor een voordrachtavond over de opstanding. Dus het was ook rond Pasen en ik dacht, wauw, prachtig. Mag een avond daarover vertellen. Mensen kunnen vragen stellen. En dus die gemeente had ook een mooi affiche gemaakt. Maar ze had een beetje gerekend op mijn naam. Maar je moet weten, eigenlijk, ik weet niet hoe ver dat ik bekend ben, maar het zal niet ver zijn. In de gevangenis ben ik al een beetje bekend. Maar voor de rest ben ik eigenlijk absoluut niet bekend. Ze hadden misschien daar een beetje op gerekend. En wat waren ze vergeten? Ze waren vergeten om mensen persoonlijk uit te nodigen. En dat moet niet veel zijn, ze. Philippe Uzé, als hij zijn broer uitnodigde, die zei gewoon, kom en zie, zegt hij. Je hebt dat liedje van, oké, kom en zie. Zo simpel was het. Moet ik meekomen? Je gaat dat wel zien. Dat is heel anders dan dat u kunt voorstellen. Dat is prachtig om een keer te horen en zo. Maar er was niemand aanwezig van niet-christenen. En dat was dus absoluut niet de bedoeling. De bedoeling was om nieuwe mensen te bereiken. Maar er is nog iets. Wat kunnen ze hier doen, heb ik al gezegd. Dus 1 Petrus hoofdstuk 3 wil ik er nog een keer opslaan met jullie. 1 Petrus hoofdstuk 3. Vers 15. Maar heilig de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, doch met zachtmoedigheid en vrezen. En met een goed geweten, dat bij al het kwaad dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden indien de wil van God het eist, goeddoende dan kwaaddoende. Want, dus wat staat er daar? Wel, dus heilig de Christus in je harten als Here. En dat is iets voor iedereen van ons. Als je heiligt, wil zeggen apart zetten. Zet Christus in je harten apart als Here. Dat wil zeggen dat hij de baas van je leven wordt. En ik weet niet of dat bij u een strijd is, bij mij is dat een strijd. Iedere dag weer. Om hem de baas te laten zijn. Ik heb hem toegelaten in mijn hart, maar iedere keer zo te zeggen van, ja, oké. Het is goed, zeg maar wat ik moet doen. Hij zit een baas vandaag. Hè. Ik zeg dat wel een keer, maar dat doen, dat is nog heel iets anders. Hè. Ik verval altijd weer zo van, ja, ga maar dan maar in de hoeske gaan zitten. Nee, kijk een keer wat ik hier allemaal ga doen vandaag. Hè. Nee. Zo gaat het niet. En als je Christus in je harten heiligt, hè, ja, dan kan niet anders dat je, dat je vervuld wordt. Hè. Sommige mensen zeggen tegen mij, maar ja, word je vol van Christus wel... Door hem juist zijn plaats, de plaats te geven die hem toebehoort. Hè. En dat kun je niet anders. Als hij de eerste plaats in je leven krijgt, hè, ja, dan loop je over. Hè. Dan loop je over. Het is hetzelfde, ik weet nog, toen ik mijn eerste lief had. Hè, dus ik heb dat misschien al een keer verteld. Wel, ik heb dat verzwegen aan mijn moeder. Hè, maar mijn moeder zei... Kom ik er hier, manneke, hij hebt een lief. Hè. Ik zei, allee, moeder, hoe weet hij dat nu? Hè? En dat was alleen al door mijn gedrag. Hè, door de manier waarop ik fluitend op een trap ging en zo. Ik fluit anders schijnbaar nooit. Hè. Wij zei, manneke, hij hebt een lief. Hè. Nu, ondertussen ben ik, wacht, ik moet zien dat niet mis, 42 jaar getrouwd. Hè. Ik ben nog altijd vol van mijn vrouw, maar ook Christus is erbij gekomen. Hè. En gelukkig ook bij haar. Staat hij op de eerste plaats en dat vult ons leven ook. Hè. En het is echt enorm om te doen. Ik heb er nog geen minuut spijt van gehad. Het is ondertussen bij ons al 44 jaar geleden, hè, of het 44ste jaar. En nog altijd, mijn moeder zei in de tijd, ja, heeft weer een slag van de molen gekregen. Zo, hè. En mijn moeder lief nog, ze is 94 jaar ondertussen. En ik heb een paar jaar terug heb ik gezegd tegen mijn moeder, ik zeg... Die de slag van de molen is toch wel een deftige geweest, hè? In mijn leven. Ja, ze moet dat toegeven ook. Ze moet toegeven ook aan onze kinderen en zo, dat die anders zijn dan de andere achterkleinkinderen die ze, kleinkinderen en achterkleinkinderen die ze heeft. Hè? Goed, maar de vraag is natuurlijk van, oké, de tijden worden er niet beter op en de verkondiging van het evangelie is des te meer nodig. Kun je daar amen op zeggen? Ja, absoluut ja. Amen. Ik hoor het nog niet goed. Ah, tuurlijk. Hè. En je weet, amen is een heel gevaarlijk woord. Maar als je amen zegt, hè, dan zeg je... Oké, ik ga niet alleen akkoord, ik ben ook bereid om er iets aan te doen. Hè. Dus pas op, hè, wat je nu gezegd hebt. Hè. Dus als we een opwekking willen in de gemeente... Als we willen die gemeente hier weer uitbreiden... Hè, dan is ten eerste plaats Christus heiligen in ons hart. Hè. Dus en weet dat iedereen van ons is een schakel... In die evangelieverkondiging. Het is niet zo van, Marijke en Achille, die hebben een haal van evangelisatie, dus laat ze maar doen. Nee. Jullie zijn daar deel van. Je kunt bidden, je kunt meewerken op wat manier dan ook. En dat is heel belangrijk. Ik wil nog eventjes het probleem van touringcar christenen aan de dag brengen. Hè. Weet je wat dat zijn, touringcar christenen? Dat zijn dus eigenlijk christenen. Titus, ja, je kent dat heel op een touringkaart, je kruipt daarop. En je ziet de wereld rondom u. Wel, dus die touringkaart-christenen zijn eigenlijk geïsoleerd van de harde realiteit. Ze zien de mensen soms tot in aan hun knieën in de modder ploeteren en zo. Ze staan dus niet met opgestroopte mouwen te werken. Ze kijken toe hoe dat anderen het avontuur aangaan om Christus te dienen. Ze zeggen, oh, doe maar, ze zijn goed bezig. En ze zullen ook geen verwondingen oplopen. Ze zullen niet de pijn ervaren die erbij hoort. Ze beschermen zich tegen moeite, problemen. Maar in een touringcar valt er dus eigenlijk heel weinig te beleven. Behalve dat je nu en dan moet uitstappen om naar het toilet te gaan of zo. Maar voor de rest is er daar, ja, behalve dat je alles rond u ziet en dat je zegt, ja, ze zijn bezig. Zie hoe dat ze bezig zijn. En ze beseffen hoe haaks het volgen van Jezus staat op de wereld waarin wij God dienen. Ze ervaren niet dat hoe meer een christen zichzelf wegcijfert in het dienen van anderen in Gods naam, hoe meer God hun harten vervult tot opbloeiens toe. Als je dat wel doet, er is maar één manier om dat avontuur te beleven. De bus zet je op een parkeerplaats, je laat hem stoppen, je stapt uit en je zegt, hier, ik wil de strijd aangaan. Ik wil een rol gaan spelen in het grootste avontuur aller tijden. Ja, als je kijkt ook, ik heb ook al in mijn bediening, zeker ook in de gevangenis, heel wat mislukkingen gehad. Of dingen, ontgoochelingen en zo. Dat je zegt, allee, Ivan, waarom doe je dat door? Ik wil geen touringcar christen zijn. Ik wil ertussen, er is een avontuur. Je hebt de avonturen van Jommeke, ik heb de avontuur met Jezus. En dat is zo plezant, ik wil dat voor geen minuut missen. Dus daarom, alstublieft, stap van die touringcar en mengt u in het leven, het harde leven, met Christus, het is het beste leven dat er is. Kijk naar Paulus, wat hij allemaal meegemaakt heeft. Dit was ook de gelukkigste mens op de wereld, denk ik. Eén van de gelukkigste mensen. Kijk naar Mozes, wat hij allemaal met die Israëlieten meegemaakt heeft. Ongelooflijk. Toch was hij echt de zachtmoedigste mens, staat er, die op aarde rondliep. Althans, hij had ook een moorden gepleegd, Mozes, de snaakjes. Dus ongelooflijk, God kan hem gebruiken. Een tweede zaak is ook de mensen die pas weer geboren zijn. In de wereld is zo, als je een werk doet, dan moet je een beetje ervaring hebben. Ze vragen dan nu altijd dat je een werk begint, en hoeveel jaar ervaring heb je al. Bij christen is dat niet zo. Iemand die net tot geloof gekomen is, wel, die heeft nog veel contacten met niet-christenen in de wereld en zo, terwijl dat wij soms al een beetje, ja, we hebben vrienden verloren of zo. Alhoewel, het is volgens mij nog altijd mogelijk om ook niet-christen vrienden te hebben. Ik ga je de volgende keer dat kom daar een beetje uitleg over geven. We zijn soms op de verkeerde manier bezig en we richten ons veel te veel naar christenen toe. En we genieten zelfs niet van onze contacten met niet-christenen. En dat komt ook, Als we ze gaan zien als een object om het evangelie te gaan brengen, zo van, dat moet erin en geloven ze niet, we zetten ze weer aan de kant. Nee, dit is echt niet de bedoeling. De bedoeling is dat we ons naasten gaan liefhebben als onszelf. En hoe lang duurt dat? Dat duurt tot de mensen zelf zeggen, ik moet je niet meer hebben. Dus zo lang duurt dat. Dus in de gevangenis ook, wij gaan ook bij moslims en zo, en heel veel van die moslims staan echt absoluut niet open voor het evangelie. Gaan wij nog verder? Ja, wij gaan nog altijd verder. Totdat ze zelf zeggen van, ik moet je niet meer. En zo hebben wij al mensen gehad die toch tot geloof komen, maar zelfs wij rekenen daar niet op dat ze tot geloof komen, wij kennen hun hart niet. En toch doen we door en merken dat mensen geraakt worden door de liefde van God. En niet door het feit dat je hen als een soort objecten behandelt, waar je het evangelie wil brengen. Kijk, we hebben binnen 3 weken komt er drie koppels bij ons logeren. Dus Walen. Waar hebben we die mensen ontmoet? Dat is al heel lang geleden. Op een camping. En wij zien elkaar ieder jaar zo'n keer op die camping. En we hebben mij al veel over het evangelie kunnen vertellen. Nee. Maar een paar jaar terug was een van die koppels die zei, de man die kwam naar mij toe. En ik zat nogthans echt in een dieptepunt op dat moment. En die zei, Ivan, wil ik je bidden voor mij? Ik zei, ja, het is goed, ik ga dat wel een keer doen. Ja, maar zegt, nee, wil je nu bidden? Dus ik zie ons daarna zitten, zo op dat trapje, op dat caravantje. En ik bad voor hem en zo. En sinds 10, dus als je nu de volgende keer komt bij ons logeren, heeft hij gezegd, kijk, als de zondagmorgen dienst is bij jullie, ik wil meekomen. Hè. Ik wil even weten hoe dat in elkaar zit en zo. Dus het is een zaadje dat groeit en zo. Dus ik bekommer mij, ik maak er mij geen zorgen over. Maar ik ben zo content dat we die mensen als vrienden hebben. Hè. Dus die drie koppels. Hè. En die anderen gaan waarschijnlijk niet meegaan. En zijn ze erom minder vrienden voor mij? Maar nee, absoluut niet. Hè. Wij genieten ook van contact met elkaar. En dat is iets, denk ik, dat we als christen ook moeten leren. Hè. Weer contact te maken met onze omgeving. Goed, maar dat is voor de volgende keer. Ik ga daar de volgende keer iets meer over vertellen. Goed, nog een vraag is natuurlijk, dus mensen die pas weer geboren zijn, ik zou zeggen, schakel ze meteen in de gemeente. Hè. Want zij hebben zo goede contacten nog en zo, en ze zijn enthousiast. En zeg maar van, oké, heb je nog vrienden, maar dan kunnen een avond houden. Nee, maar dan kunnen een beetje uitleg geven van wat jullie geloven en zo. Als ze dat willen tenminste. Hè. Maar dat is echt de moeite waard. Hè. Zo ben ik ook eigenlijk tot geloof gekomen. Ook, hè. Iemand die ook zei, kom maar een keer af. Hè. Goed, evangelisatieacties. Hè. De vraag is van, heeft dat zin om dat op te zetten? Vroeger hebben wij dat veel gedaan. We hebben open lucht evangelisatie gedaan, kinderevangelisatie, van alle soorten evangelisatie. Ik ben daar een klein beetje van teruggekomen. Alhoewel dat ik soms goed vind in een gemeente dat een keer gebeurt zo. Hè. En bijvoorbeeld waarom? Wel, we hebben daar net in het begin die tekst gelezen, dat gaat dan heen. Hè. Een gemeente die altijd bezig is met zichzelf, hè, op een bepaald moment, wat gebeurt er? Je begint elkaar te leren kennen en zegt, god, die daar, en die heeft dat probleem en die daar. En je begint dingen te zien die er misschien wel zijn, maar die niet zo belangrijk zijn. Hè. En je zit bezig met jezelf. Hè. Terwijl, het is zo plezant om naar buiten toe gericht te zijn. Hè. Naar andere mensen. En daarom, dat brengt weer wat vernieuwing in je gemeente. Hè. Dat is een eerste zaak. Hè. Een tweede zaak is ook dat op dat moment gelegenheden schept. En we hebben al vaak gehad, als we dan zo een keer een actie opzetten, dat er tijdens die actie niemand tot geloof komt. Maar achteraf, dat mensen wel in hun eigen omgeving weer meer over het evangelie gaan praten. Dat is precies of dat ze zo'n keer een duw gekregen hebben. En dat dan mensen ook tot geloof komen. Hè. En een derde zaak is ook dat het een beetje helpt. Ook. Ik ga de volgende keer, ik ga dus niet werken met methodes, hè, want ik ben tegen methodes. God doet dat ook niet. Je zegt niet van, we moeten van punt A naar punt C gaan. Hè, en dan is hij tot geloof. Nee. Het enige wat Christus doet, is een paar principes geven van hoe dat we kunnen omgaan met mensen. Dat wil ik wel eventjes brengen. Maar niet als een soort methodiek. Hè. Nee, absoluut niet. Hè. Nee, we zijn geen, vleesproduct. Hè. Dat moet gebakken worden en zo en al van die dingen meer. Nee, het gaat om mensen, hè, met een vrije wil. Hè. En dus daarom is dat soms wel een keer nuttig, hè, maar ik ben dus vooral voor persoonlijke contacten. Hè. En zijn er mensen die zeggen, ja, ik ben goed in het, van deur tot deur, ik doe dat graag en we hebben goede gesprekken en zo. Alsjeblieft, doe dat maar. Hè. Maar ik denk dat wij allemaal een rol gekregen hebben om dat evangelie te brengen. En we zijn echt in een tijd dat mensen zonder doel leven. Hè. Dat ze een leegte hebben. En het is heel raar als ik zo... ik ga nu ook naar het detentiehuis in Kortrijk. En ik had gezegd tegen hij, hij hebt een leegte in je leven. Hè. Hij zegt, hoe weet jij dat? Ja. Ik zeg, ja, omdat ik dat ook had. Hè. En dat ieder mens dat heeft, hè. Zo simpel is dat. Hij mist iets in je leven. Hè. Ik zeg, dat is een bodemloos vat, je probeert dat te vullen. Hè. Heel vaak bij hen is dat met alcohol en drugs. En dan rijkdom, diefstal en fraude en al van die meer, dingen meer. Of ze hebben geen liefde genoeg, hè, ten aanzien van partners en zo. Ze plegen moorden. Ik zeg, dus je hebt duidelijk iets tekort. Hè. Ik zeg, bij mij, ik heb een bodem gekregen in mijn vat. Hè. En sommigen zeggen tegen mij, ja, Ivan, zoals hij bezig bent, gaat een hemel verdienen. Hè. Ze zeggen, hoe bezig je een hemel te verdienen, hè, met dat werk dat je doet? Hè. Ik zeg, nee. Ik heb al mijn hemel. Hè. Ik heb hem gewoon gekregen. Hè. En omdat ik de hemel gekregen heb, hè, er is een bodem om me vat. Hè. Dus ik heb mijn relatie terug met God, doordat Christus voor mij gestorven is. En ik heb dat aanvaard. Zo simpel is dat. Wel, doordat ik nu een bodem heb, ja, kan mijn vat weer gevuld worden. Het stroomt over. Ik zeg, kom ik in de gevangenis omdat mijn vat overstroomt? Ik wil, ja, wat moet ik doen dan anders mee? Hè? Als je overstroomt, hè, kun je de hele dag thuis zitten en overstroomen, dat gaat niet. Hè. Je hebt iemand nodig om hetgeen dat overstroomt door te geven. Hè. En daarom ga ik naar de gevangenis. Hè. En eigenlijk op die manier zou het prachtig zijn dat we ook het evangelie brengen. Niet omdat we dat moeten doen of zo. Nee, omdat we overstroomen. Nee. Oké? Okay. Goed. Ik denk dat er nog een liedje is nu of zoiets. Ja, oké. Okay. Maar misschien al samen bidden, oké. Okay. Heren, dank u ook voor uw opdracht dat u ons gegeven hebt, Heer. Ondanks het feit dat we u niet waardig zijn, Heer, dat u ons toch getrokken hebt. Maar meer nog, dat u ons wilt maken tot ambassadeur van u, Heer. Dat u wilt maken dat wij inderdaad ook het doorgeefluik zijn van uw evangelie, Heer. En dat is zo prachtig, Heer. Dat we u hebben mogen persoonlijk leren kennen. En dat we weten ook dat de dood niet het einde is, maar dat we eeuwig bij u mogen zijn. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.